Welkom bij weer een nieuwe podcast Kind en Scheiding. Vandaag zit ik aan tafel eigenlijk via Zoom met Bastin Alexander. Ontzettend leuk om met jou samen vandaag een podcast te gaan maken. En voor mij de afgelopen tijd een ontzettend leuke inspirator vanuit de Opvoedshow. Heel veel mooie podcasts die je vanuit daar maakt. Maar ik denk misschien voor leuk voor de luisteraars dat jij zelf wat meer over jezelf kan vertellen. Over je achtergrond en wat jou drijft.
Ja, nou, om te beginnen, bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om mee te werken. En ja, mijn naam is dus Bastin Alexander. Ik ben van huis uit orthopedagoog. Dus aan de ene kant gedragswetenschapper wordt ook wel eens genoemd, opvoeddeskundige. En eigenlijk heel erg op de ontwikkeling van het kind. En eigenlijk kijk ik daar heel erg naar naar gedragsverandering. Dat is eigenlijk mijn specialiteit van de ontwikkeling van het kind. Het gedrag en hoe kun je dat nou op een positieve manier beïnvloeden en een voorbeeld zijn voor je kind daarvan. Ja. Dat is de achtergrond eigenlijk. Ik ben zelf woonachtig, gedeeltelijk of meestal in het buitenland. Ik woon in Nicaragua. En op dit moment ben ik wel gewoon in Nederland, want ik blijf wel terugkomen. Maar dat is een beetje in het kort wie ik ben en wat ik doe.
Mooi, en daarom des te interessanter om vandaag een podcast met jou ook te maken. Zeker als we ook kijken naar het onderwerp scheiding. Omdat we daar natuurlijk met allerlei opvoedkundige vraagstukken te maken hebben ook. En even gewoon om te beginnen een vraag aan jou. Als jij denkt aan een scheidingssituatie en aan opvoeding. Wat komt er dan eigenlijk het eerste bij jou op waar jij aan denkt van hey, dat schiet me te binnen wat er dan zou kunnen gebeuren of wat er kan plaatsvinden?
Ja, eigenlijk waar ik gelijk aan denk is van dat je natuurlijk als partners zijnde, zeg maar, van als gezin zijnde, van dat je natuurlijk op één lijn zit, samen de opvoeding doet. En dat bij een scheiding dat het eigenlijk meer, bijna een business wordt van dat je samen de opvoeding, maar dan in twee verschillende situaties moet doen. Dus dat communicatie heel erg belangrijk wordt. Maar dat eigenlijk de emotie en de controle van de emotie daar een essentiële rol in speelt. Van dat het niet vanuit een principe gebeurt of vanuit een negatieve emotie van om een ander een hak te zetten of daaruit. Maar dat je heel erg kijkt naar het belang van het kind en daar je eigen emoties eigenlijk secundair aan maakt.
Ja, zeker. Nou, zeker. En wat kom jij zelf tegen als je over dit onderwerp spreekt? Wat kom je dan zelf tegen ten aanzien van scheiding en allerlei vraagstukken waar ouders tegenaan lopen?
Eigenlijk voornamelijk de frustratie van dat het qua communicatie niet vloeiend loopt. Dus dat je zegt van, ik zou zo graag dit willen, maar de andere partner die voelt zich afgewezen of die heeft die emoties waardoor eigenlijk communicatie stuk loopt. Mm-hmm. Ik heb zelf ook, mijn ouders zijn zelf ook gescheiden, dus ik heb daarin persoonlijke ervaring ook. En ja, ook gewoon eigenlijk heel veel vragen naar over het kind, van wat is de beste manier om te gaan met. Dan heb je natuurlijk een heel breed spectrum aan uitdagingen daarin. En eigenlijk daarin kijken, in plaats van heel erg naar het individuele geval te kijken, veel meer vanuit een bepaald perspectief, een bepaalde visie eigenlijk te werken. En van daaruit elke keer die uitdagingen en problemen te tackelen.
Ja, en dat is misschien meteen een mooie om een haakje te leggen naar eentje die ik ontzettend mooi vond in meerdere podcasts die jij benoemt, eigenlijk de gids en de held. En dat we dat principe misschien eens kunnen uitleggen aan ouders en toelichten aan ouders. Wij gebruiken ook wel vaak het krukje. En het krukje staat eigenlijk voor drie pijlers. Je kind stimuleren, je kind steunen en je kind sturen. En ik vond dat eigenlijk heel mooi toen ik de gids en de held hoorde. Dat ik dacht, daar hoor ik wel raakvlakken in. En misschien kunnen we daarna wat onderwerpen bespreken die mooi met dat principe geholpen kunnen worden. Voor dit soort scheidingssituaties en opvoedvraagstukken. Dus zou je wat meer kunnen uitleggen over de gids en de held principe?
Ja, zeker. Ja, het is wat ik zeg, van het gaat dus heel erg over de visie vanuit een bepaald perspectief eigenlijk de opvoeding benaderen, waardoor ook opvoedingsvragen makkelijker worden. En soms is dat lastig om dat onder woorden te brengen of om de juiste visuele metafoor daarvoor te gebruiken. En via Don Miller, dat is eigenlijk een marketingman, die gebruikt eigenlijk voor de marketing de held en de mentor metafoor daarin. Ja. En dat vond ik wel een hele mooie en hele duidelijke ook om in de opvoeding te gebruiken. En eigenlijk gaat het erom van dat, als je kijkt naar Hollywoodfilms, of dat er altijd een held is, een probleem, een mentor, eventjes heel kort, er zijn meerdere, maar dat zijn eigenlijk de vaste punten in een film. En dat je eigenlijk altijd, als je naar die film kijkt, dat je je identificeert met de held. De superheld, of in ieder geval degene die aan het einde, eind goed, al goed, alles redt, ja. De dag redt. En dat je dus eigenlijk vanuit daaruit als mens zijnde, vanuit de ontwikkeling van het brein, van je wil erkend worden, je wil die held zijn. Je wil het verschil hebben gemaakt in het leven van een ander en daarvoor erkend worden. Van, nou, goed gedaan. En daarin heb je eigenlijk vanuit de natuur van dat het in de opvoeding niet helpt. Want je kind wil precies hetzelfde. Die wil ook de held zijn.
Ja.
Wat je eigenlijk krijgt is van dat je dus als ouder heel erg die beschermende rol krijgt van, ik laat mijn kind niks overkomen. Of ik zal ervoor zorgen dat mijn kind nooit pijn zal hebben. Want uit een vorm van liefde natuurlijk en heel erg goed bedoeld.
Mm-hmm.
Maar je hebt eigenlijk van als doel van de opvoeding wil je zelfverzekerde en veerkrachtige kinderen hebben. Die dus uiteindelijk als ze 18 zijn, 20 zijn en op eigen benen gaan staan. Dat ze zelfverzekerd zijn en veerkrachtig. Want ja, het leven is soms niet eerlijk. En problemen, pijn en verdriet is onontkomelijk. En daar kan je maar beter op voorbereid zijn. En dan kan je maar beter dat beginnen als een huisdier overlijdt, dan dat je er nooit mee te maken hebt en dat in één keer een ouder jong overlijdt. Van dat je dus eigenlijk dat pijn en verdriet een rol gaat spelen in het leven. En accepteren dat het erbij hoort in plaats van dat het telkens maar weggehaald moet worden. Van op het moment dat een kind verdrietig is om naar de ijskamer te rennen, om die emotie eigenlijk direct om te draaien.
Ja.
Maar dat daar veel meer ruimte eigenlijk voor te bieden. En daar dus een mentor in te zijn van, hoe kun je daar nou mee omgaan? Van als je pijn en verdriet hebt, in plaats van hoe kun je het zo snel mogelijk omdraaien?
Ja, mooi. Ja, en zo haken onze mooie methodieken in die zin in elkaar. Want als je dan kijkt naar de held, hè, van het idee van, je wil je kind alleen maar beschermen, heel sterk vasthouden. En dat zien wij ook in scheidingssituaties veel gebeuren. Hè? Als er situaties bij de andere ouder zijn, of er gebeurt iets op school, of hoe een kind met de situatie omgaat, dan wil een ouder het oplossen, of die komt met ideeën, of die houdt een kind dichtbij, of gaat voor het kind staan, of op die manier. En dat krukje, dat is dan weer zo mooi in het mentorprincipe. Dat je kijkt, hey, als mentor zijn, dan kun je kijken naar hoe steun je je kind. En je kind komt met een bepaald geluid thuis. Je luistert naar je kind. Je biedt een geborgenheid, een luisterend oor. En kijkt van, nou, wat speelt hier nou? En dan is het eigenlijk, hè, dan stimuleer je je kind van, hoe kun je nou bepaalde oplossingen vinden? En wat past bij jou? En hoe ga je die oplossing aan? En dat sturen is dan weer, hoe ga je die stap ook zetten? Of als een kind bijvoorbeeld heel slecht over een andere ouder praat, of hele negatieve gedachten heeft, van hoe begrens je dat ook weer? Dat er dan niet bij past vanuit het opvoedkundige stukje. Dus ik vind ze heel mooi in elkaar haken, het mentorschap en het krukje. In het begeleiden eigenlijk van je kind naar, wat je al zei, dat veerkrachtige stukje om met de situatie om te gaan. En scheiding is natuurlijk een stukje rouw, is een stukje verlies. Een kind raakt zijn houvast kwijt, er ontstaat een nieuwe situatie. En even een paar voorbeelden wat wij bijvoorbeeld in de praktijk bij ons als kindbehartiger regelmatig ook wel tegenkomen. He, dus dat bijvoorbeeld een kind in het ene huis veel meer mag dan in het andere huis. Dus een andere opvoedstijl, of daar is het heel vrij, daar mag eigenlijk alles, is weinig controle, weinig begrenzing. En in het andere huis is er veel meer begrenzing. En dat je merkt dat het kind daardoor een bepaalde keuze maakt in, oh, die ene stijl is eigenlijk wel makkelijker. Wat kan je hierin doen?
Ja, nou, ik denk dat het goed is om daar eigenlijk een niveau boven te staan. En dat je dus eigenlijk kijkt eerst naar jezelf als ouder. Van dat je dus de valkuil kan eigenlijk zijn van dat het een soort van wedstrijd wordt. Van ik wil populairder zijn dan de ander. Of het doet mij persoonlijk verdriet op het moment dat mijn kind zegt van, ik wil graag bij die andere ouder zijn. En dat je daar eigenlijk naar kijkt van dat je probeert, en dit is natuurlijk bijna onmogelijk, maar in ieder geval er bewust van ben om het niet persoonlijk te pakken. Van als je kind zegt van, ik wil liever bij die andere ouder zijn, betekent niet dat daar meer liefde is of dat daar iets zit. Maar dat je daarin heel erg kijkt van, oké, wat is op de korte termijn goed voor het kind? Wat is op de lange termijn goed voor het kind? En het kind kan daar niet voor kiezen. Het kind wil altijd snoep en naar de McDonald's en alles mogen. Maar op de lange termijn wordt het kind daar niet beter en gelukkiger van, zeg maar. En als die dan weer volwassen is, dat hij dan terugkijkt en zegt van, ja, waarom mocht ik altijd alles en dat heeft me niet geholpen, zeg maar.
Nee.
Dus dat je daar heel erg dus in eerste instantie afstand van neemt, van dat je dus kijkt van, het is niet een wedstrijd dat het leuker bij jou thuis moet zijn dan bij de ander. Want het gaat om die lange termijn.
Ja.
En daarbij is het ook belangrijk om te beseffen van, we hebben het heel vaak over opvoedkwesties. En dan kijk je eigenlijk altijd naar de primaire opvoeders. En dat zijn ouders. Maar een opvoedsituatie is veel breder dan het gezin of de ouder-kindrelatie. Van, je hebt ook sportdocenten, muziekdocenten, leraren. Allerlei mensen, een oom, een buurman die, ja, die af en toe oppast. Van, er zijn, een opvoedsituatie is zoveel breder. Dus het hoeft niet altijd helemaal synchroon te zijn van dat de regels heel streng en heel vrij. Van dat dat altijd maar synchroon is. Van, een kind heeft er gewoon mee te maken van dat in de ene situatie iets kan en in de andere niet. En daarmee ook leert omgaan, zeg maar. Ja. En dat zal in het begin altijd even aftasten zijn en de grenzen opzoeken. En van, hé, hier merk ik dat ik hiermee weg kan komen en daar niet. En daar opstandig van zijn en ook het uitproberen. Ja. Maar om dat consequent in te zetten, dan zal het voor een kind steeds duidelijker worden van, oké, bij papa mag dit, bij mama mag dit. En daarin ook, nogmaals, op die langere termijn, zonder dat uit te spreken en dat te verwoorden, maar het veel fijner vinden om wel duidelijkheid, grenzen, regels te hebben. Regelmaat om in die thuissituatie, zeg maar.
Ja, en dat hoor je uiteindelijk bij ook heel veel kinderen terug, hè, dat ze ook... kinderen willen niet alleen maar alles mogen en alles kunnen. Die grenzen zijn ook nodig voor hun structuur, hun houvast. Dat ze ook weten wat wel en wat niet kan daarin. Wat wij in de scheidingssituatie ook wel veel zien, en dat is dan bijvoorbeeld het beeldschermgebruik of de bedtijden van kinderen. En dat daar inderdaad dan verschillen in zitten. Maar dat ouders daar echt wel moeite mee hebben over en weer naar elkaar. Omdat ze dan echt vanuit het belang van het kind kijken, van hoe goed is het nou om steeds op een schermpje te zitten, of jouw bedtijd met naar school gaan, en dat je goed je aandacht erbij kan houden. Hoe ga jij daarmee om als je dat in de praktijk terughoort bij ouders? Als je de twee verschillende werelden hebt, en dit soort vraagstukken spelen.
Ja, nou ja, wat ik denk dat daar belangrijk bij is, is om nogmaals om die communicatie goed en open te houden. En dat je daarin dus als ouder een bepaald doel hebt. En dat je dus inderdaad wil zeggen van, nou, ik wil dat mijn kind op tijd naar bed toe gaat, zodat het niet heel erg moe is op school, of dat het niet alleen maar achter de computer zit. En daarin is het eigenlijk ook weer een, niet een korte termijn van, ik wil dit kunnen zeggen en ik wil dat de ander luistert en daar dan mee aan de slag gaat. Mm-hmm. Maar veel meer eigenlijk die relatie opbouwen en van een liefdesrelatie naar een soort van businessrelatie gaan, van, nou, hoe kunnen we dat nou het beste oplossen voor het kind? En het vanuit die kant ook bekijken van eigenlijk gewoon een onderhandelingssituatie. Van dat je dus niet zegt van, nou, ik wil dit kunnen zeggen en dat de ander direct luistert. Hmm. Maar dat je veel meer kijkt van, hoe kun je erin gaan dat de ander wil veranderen. Want dat zeggen ze natuurlijk ook vaak van, de ander verandert pas als die hetgene ook wil. Ja. En dat je daarin ook weer die langere termijn bekijkt. Dus niet van, nou, ik wil dat alleen kunnen zeggen en dat die ander luistert. Of in een ideale wereld, inderdaad. Nee. Maar ja, in de werkelijkheid is het gewoon zo van dat je daarin kijkt dus van, nou, ruimte geeft voor het verdriet, de afwijzing van de ander bijvoorbeeld. Van dat zie je gewoon heel erg vaak, dat iemand wordt afgewezen en eigenlijk uit een soort van principe van, nou, jij wil niet bij mij zijn, nou, dan ga ik dit niet doen als jij dit wil, zeg maar. En op die manier dan via de kinderen de ander pijn willen doen.
Dat het echt op die ex-partner dynamiek zit, hè? Dus die, dat het dan niet meer om het kind gaat en echt de opvoedkundige vraagstukken, maar dat het veel meer die pijn is vanuit die ex-partnerrelatie.
Ja, precies, ja. En daar dan ook de ruimte voor bieden. Van dat het dus gaat en zelf ook die emotie dan weer niet vanuit je eigen emotie van zorg of stress of wanhoop reageren, zeg maar. Ja. Maar veel meer kijken van, nou ja, er kan pijn zitten en er kan gekwetsende gevoelens bij zitten. En dat je van daaruit eigenlijk kijkt van, nou, wat vind jij goed? En dat je het veel meer vanuit een bepaalde vraag doet dan vanuit een opdracht van, het kind moet om 8 uur op bed liggen. Veel meer van, hoe kunnen we daar consistentie in vinden? Van, wat zou een goede bedtijd zijn? En ja, daarin eigenlijk een open communicatie hebben zonder te willen, te eisen, maar veel meer een middenweg te vinden. Ja. Waarbij de ander ook een gevoel van controle krijgt. Van, dus het is niet van, oh, eerst moest ik het huis uit en nu moet ik dit en dat doen. Maar veel meer gevoel ervaren van, hey, ik heb ook wat te zeggen. En ik heb hier ook controle over. Ja. Waardoor een situatie veel makkelijker veranderd kan worden.
Ja, en je ziet ook dat ouders na een scheidingssituatie ook mogen groeien weer in hun nieuwe rol. Ook in een nieuwe ouderrol. Soms heeft de een meer opgepakt dan de ander. En is het ook even zoeken. Hè? Je hebt zelf ook je eigen opvoeding en je eigen jeugd gehad waar je vandaan komt. Dus andere normen en waarden meegekregen soms. Die ook weer ergens hun weg moeten vinden. En wat wij ook fijn vinden is dat ouders, als ze daarin vastlopen, dat ze ook echt advies kunnen vragen. Bijvoorbeeld bij ons als kindbehartiger, maar ook bij derden. Vraag die opvoedkundige advies als je er samen in die zin niet uitkomt. Omdat het juist heel fijn is, omdat je ook, zeker als je specifiek naar het kind kijkt, en dat is inderdaad ook wel weer mooi wat jij zegt, hè. Het gaat uiteindelijk om de behoefte van het kind en de lange termijn behoefte van het kind. En het ene kind gedijt makkelijker met wat andere bedtijden dan sommige kinderen zijn juist heel erg gebaat bij structuur, op tijd naar bed. Als ze moe zijn, functioneren ze niet goed. En dat het ook heel goed is om echt goed naar het kind te kijken waar het om gaat en waar dienstbehoeften eigenlijk liggen. En dat je daarin dan weer misschien ook weer niet de held wil zijn, maar weer de mentor. En samen kijkt hoe je het kind kunt begeleiden van wat heeft het kind nou daarin nodig. En die twee opvoedsituaties mogen best wel verschillend zijn, want daar kan een kind ook aan wennen. Want er zijn zoveel verschillende situaties in de wereld waarin je kan gedijen. En soms kan het juist fijn zijn om een aantal basiselementen een beetje hetzelfde te brengen, zodat een kind ook houvast ervaart in die chaotische scheidingssituatie. Zodat hij ook voelt, hey, bij mama gaat dat zo, bij papa gaat dat zo. Dat geeft ook een bepaalde structuur voor het kind. Maar soms komen de ouders daar niet uit, en dan is het inderdaad fijn dat je daar de adviezen juist bij kan vragen. Even een andere. Wat wij ook veel in de praktijk meemaken is, kinderen die toch ofwel een breuk in een relatie met een ouder die is ontstaan. Vanuit eigenlijk basisaspecten van je niet gezien en gehoord voelen. Of een ouder die emotioneel niet helemaal beschikbaar was. Misschien veel met zichzelf bezig is geweest. Een ouder die veel gewerkt heeft. Kan van alles zijn. En dat een kind daar wat minder een band mee heeft. Of dat daar een breuk is ontstaan. En een kind vanuit daar moeite heeft om de stap naar een ouder te zetten. En we zien ook in die zin het ouderverstotingseffect. Hè? Dus dat echt een kind wordt weggehouden bij een ouder. En waarbij een ouder echt het kind in die zin negatieve informatie meegeeft over de andere ouder. Als we dan kijken naar het krukje wat bij mij dan weer opkomt, maar ook het mentorschap en deze complexe vraagstukken. Wat gebeurt er bij een kind in zo'n situatie? En wat zou jij daar vanuit jouw expertise bij kunnen zeggen? Laten we de eerste even pakken. Als er een breuk in die hechtingsrelatie ontstaat, wat zijn dan belangrijke elementen om die relatie weer op te gaan bouwen?
Ja, ik denk dat het voordat je die relatie opbouwt, dat het ook veel meer gaat van eigenlijk die afwijzing. Van een kind wordt afgewezen door ouder. En dat je kijkt van hoe ga je daarmee om? En dat je van ook wederom vanuit van die juiste positie en mindset eigenlijk die relatie probeert te herstellen. Ja. Dus dat je aan de ene kant dus dat gevoel van pijn en verdriet van afwijzing, dat je daar de ruimte van laat. En dat je daar dus als ouder echt die rol van mentor dan inneemt. En eigenlijk gewoon het kind van hoe ga je om met die gevoelens? Hoe ga je om met het gevoel van afwijzing, van gekwetstheid en die boosheid eigenlijk daar naartoe? En dat je daarin ook aan de ene kant dus het dus niet direct om willen draaien. Van oh, mijn kind heeft verdriet, ik ga het blij maken. Dus een andere rol als ouder aannemen. Oh, dan ga ik het compenseren bijvoorbeeld. Want dat je daar dus niet naar kijkt. Maar dat je dus heel erg kijkt van hoe kan ik begeleiden en de mentor zijn in die gevoelens. Ja. En dat je aan de andere kant ook een voorbeeld stelt van ik heb hier ook pijn van. Ik heb hier ook verdriet van. Ik voel me ook gekwetst dat die relatie tussen ouderen tussen de andere ouder en het kind er niet is. En dat je daar dan ook een voorbeeld stelt van, nou, zo ga ik ermee om. En dan niet per se het uitleggen, maar het veel meer laten zien. En ook je gevoel, en natuurlijk op het niveau van het kind, maar wel je gevoel daarin deelt, zeg maar. En niet van, oh, ik ben goed, ik ben de perfecte ouder. En het gevoel hebben dat je die perfecte ouder moet zijn.
Nee, dus echt weer zakken naar een wat lager niveau en eigenlijk op die basiselementen weer beginnen. Hè? Met wat jij zegt, dat stukje je gezien, die gevoelens erkennen. Wij gebruiken ook wel eens de gedachte van de How to Talk to Kids methode. Dat je echt even kijkt, hey, het basisprincipe, het erkennen van het gevoel. En veel ouders willen dat meteen groot maken, willen meteen allerlei dingen gaan doen, gaan ondernemen, activiteiten gaan inzetten. Terwijl het soms begint met, hey, ik zie jou, je bent welkom, ik omarm jou. En dat hoeft helemaal niet groot te zijn met allerlei woorden, maar dat ze dat echt voelen in het gedrag. En dat kinderen daar vaak op inzoomen. Hè?
Ja. En dat je ook gewoon verdriet hebt en dat het verdriet er soms ook gewoon mag zijn. Ja, van wat je ook zegt met scheiding, heb je vaak te maken met rouw. Ja, en als iemand overleden is, ga je ook niet gelijk van, laten we iets leuks doen om weer blij te worden. Maar dat je zegt van, dat gevoel van rouw, dat mag er zijn en dat verdriet.
Dus eigenlijk niet over dat stuk heen stappen en erkennen wat er gebeurt en daar goed naar kijken wat er aan de basis ligt en welke stappen je vanuit daar kunt zetten.
Precies, ja. Want wat ik daar nog wil zeggen is van dat het ook zo belangrijk is dat je als ouder daarin echt ook bij het kind laat, zeg maar. En
Ja.
dat je dus niet de rol van de andere ouder over wil nemen of wil overcompenseren, maar dat je echt bij jezelf blijft van dit is de ouder die ik wil zijn met deze regels, deze regelmaat. En dus niet van, oh, het kind mag nu langer opblijven of andere dingen vaker naar de McDonald's omdat het een verdriet heeft. Maar dat je daarin heel erg blijft van, nee, dit ben ik als ouder en
Ja.
daarom begeleid ik mijn kind met die gevoelens en dat verdriet.
Ja, en dat vraagt dus ook echt om naar jezelf te kijken en de focus op jezelf als ouder te leggen. Want in een scheidingssituatie is het heel makkelijk om naar de ander te kijken, naar de ander te wijzen en te kijken wat daar gebeurt. Maar dat het dus ook heel essentieel is om bij jezelf te kijken. Wat kan ik doen in mijn houding, mijn gedrag naar het kind toe, in mijn bewoordingen, in hoe ik het kind aanspreek. Ik weet niet of jij het boek kent, De Vijf Talen van de Liefde. Dat is ik vind het gewoon een mooie, want je kan ook wel eens gewoon net de plank misslaan als jij bijvoorbeeld als ouder degene bent die heel erg van het knuffelen en het aanraken is, terwijl een kind dat niet als liefdestaal heeft, maar meer de taal heeft van bemoedigende woorden en aanmoediging. En dat het zo belangrijk is om echt te kijken hoe je daarin aansluit en hoe je vanuit daar weer die basisbehoefte van het kind, van jij ziet mij, jij hoort mij, ik ben belangrijk voor jou, hoe je daar dan weer invulling aan kan geven. En dan zijn die andere zaken straks, de leuke activiteiten doen, naar de film gaan en die dingen, die komen dan vanzelf wel. Omdat je eerst gaat bouwen aan dat fundament, hè?
Ja,
Ja, dat is heel
helemaal
belangrijk.
inderdaad.
En daar is dat
Ja.
mentorschap weer, wat ik heel mooi vind. Niet de held zijn en erboven gaan staan en het allemaal oplossen. Wij maken ook situaties mee waar een kind dan eigenlijk aangeeft dat hij dus niet naar een ouder wil. En in ouderverstotingszaken, dat zijn dan eigenlijk de situaties waarin een kind ook niet gestimuleerd wordt of schijnbaar een beetje doen lijken alsof het kind gestimuleerd wordt om wel naar de ouder te gaan. En dat het eigenlijk zo wordt neergezet dat het kind ook zelf niet wil. En dat daar dingen zijn gebeurd waardoor het kind niet wil. En we zien in die situatie dat er eigenlijk vaak ongegronde redenen zijn. En dat het kind eigenlijk voelt, ik krijg de toestemming niet van deze ouder om ook van die andere ouder te mogen houden. Als we dan even naar het held en mentorschap kijken. Want wat betekent dit? Het idee dat je eigenlijk misschien vanuit je heldgedachte denkt, mijn kind gaat niet naar de andere ouder, ik bescherm mijn kind en ik vind het niet goed, ik geef die toestemming niet. Maar wat betekent dit uiteindelijk als je dat doet, ook in jouw rol van die held? Ben je dan wel daadwerkelijk de held? En wat zou je kunnen doen als mentor? Hoe zie jij dat?
Ja, absoluut. Het gaat dus heel erg om die erkenning eigenlijk als ouder. Van dat je, bij wijze van spreken, van als ouder hebt besloten van, nou, we gaan uit elkaar. En dat je daar een bepaald schuldgevoel van hebt. En dat je daar dus die andere rol in gaat nemen. Van dat je dus het op een andere manier gaat compenseren door inderdaad een gevoel van extra vertrouwen of extra veiligheid. Of alleen in mijn situatie is het goed en in de ander niet. Maar dat je dus heel erg inderdaad kijkt van dat niet het beste is voor het kind. Van als je dat vanuit een ouder bekijkt, van dat een dit klinkt heel gek, maar van een scheidingssituatie kan ook een hele leerzame situatie zijn. Maar je ziet gewoon kinderen van gescheiden ouders, dat die een bepaalde veerkracht hebben omdat die trauma hebben meegemaakt in hun jeugd, zeg maar. En dat je daarin dus op het moment dat je het heel erg gaat beschermen, heel bij jezelf gaat houden, dat je eigenlijk die leerervaring, een positieve kant van een scheiding, wat een positieve kant kan zijn, dat je dat eigenlijk weghaalt. En dat je dus heel erg kijkt van, ja, dus niet het extreme. En het gaat denk ik ook heel vaak om controle. Van ik wil controle houden over de opvoeding en in deze situatie houden. Maar dat je daarin dus kijkt van, hoe kan ik controle houden, maar ook het loslaten. En dat je daarin dus bij jezelf kijkt van hoe je, wat je eigen leercurve daarin zou kunnen
Ja,
zijn.
en je eigenlijk dan in die zin niet de held van je kind bent als je kind dit, ik noem het maar een beetje, eigenlijk zijn lot ontneemt om ook uit te zoeken wat die met die andere ouder heeft uit te zoeken. Hè, want het kind heeft twee ouders waar het mee in relatie mag staan, waar het mag uitzoeken wat het daarin te doen heeft. En dat zien we wel veel, dat ouders echt in alle mogelijkheden hun best doen om te kijken naar hun kind, wat hun kind nodig heeft, wat hun kind aan heeft, maar soms ook wel invullen vanuit hun eigen ervaringen met de andere ouder en daar een oordeel leggen op de situatie. Terwijl een kind ook vanuit zijn ontwikkeling niet altijd de hele context kan overzien en nog een hele hoop uit te zoeken heeft met beide ouders. En dan is het weer mooi om misschien dat gidsprincipe en de mentorprincipe te pakken. Van hoe kan je nou je kind daarin steunen? Hoe kan je je kind stimuleren en sturen om daarin zijn eigen pad te bewandelen en zijn eigen stukje uit te zoeken met die andere ouder. En hoe voorkom je dat je je eigen emoties, wat jij ook heel mooi zegt, en je eigen oordeel en je eigen gevoel weer op die situatie plakt. Dus dan is dat sommige ouders denken in dat principe echt dat zij de held van hun kind zijn om hun kind weg te houden bij de andere ouder. En wij hebben ook ooit een keer een podcast opgenomen met Felix Hoek en die gaf ook heel mooi aan. Die heeft jarenlang geen contact met zijn vader gehad en die zei ja, die jaren die kan ik nooit meer terughalen. Ik kan die nooit meer invullen. Ik kan nooit meer uitzoeken wat ik toen had uit te zoeken met hem. En dan kun je dus afvragen, ben je dan als moeder zijnde de held geweest van je kind? En willen we eigenlijk wel de held zijn? Of is het de mentorrol een veel mooiere rol om voor je kind te pakken? Wat ook betekent dat je jezelf een stukje dingen moet loslaten, inderdaad. Ja. Hoe ga je bijvoorbeeld ook met een kind in gesprek over gevoelens over de scheiding? Wat kan daarin helpend zijn vanuit jouw perspectief, even vanuit al jouw deskundigheid? Wat is daarin helpend om met je kind de gevoelens te erkennen? Je was er eentje, maar wat is fijn voor ouders om in gesprek te gaan? Ook als het de andere ouder aangaat, je eigenlijk niet in die energie wil mengen, je het zuiver wil houden. Wat kan daarin mooi zijn?
Ja, nou ja, wat je eigenlijk zegt, van dat je zegt van ik wil de sfeer, de situatie zuiver houden en het niet te veel op de emotie laten zitten. Van dat je dus een bepaalde boosheid hebt en dat je vanuit die boze bril eigenlijk naar de situatie gaat kijken. En voor mij is dat het belangrijk van dat je dus van hoe je zelf erin staat, zeg maar, gaat handelen. Dus naar je eigen normen en waarden blijft handelen. En wat je gewoon heel vaak ziet is dat vanuit omdat je gekwetst voelt of boos bent, dat je eigenlijk je eigen waarde gaat compenseren. Waardoor je misschien op de korte termijn heel even een verlichting hebt, maar op de lange termijn het aan je zelfvertrouwen, je zelfbeeld gaat liggen, zeg maar. En wat ik ook wel eens gebruik bij mijn klanten is dat ik heel erg de alternatieve verhaallijn eigenlijk gebruik. En wat ik daarmee bedoel is dus dat je gaat kijken van hoe zou je in een situatie willen reageren zonder dat je zonder dat je die emotie erbij voelt. En, ja. En dat is natuurlijk heel vaak vraag je aan een kind van nou, hoe voel je je? Of hoe gaat het? En een kind om die emoties onder woorden te brengen is gewoon heel erg moeilijk. En dan heb je dat je heel vaak een ja, nee,
weet
korte...
niet, prima. Ja,
ja precies, ja. Precies. En wat je eigenlijk wil is dat je met meer open vragen gaat werken. En een alternatief verhaallijn is eigenlijk van dat je dus een situatie bedenkt, of vanuit een boek, of vanuit een verhaal, en dat je daar eigenlijk naar kijkt, en dat je zegt, nou, hoe kijk jij daarnaar? Dus dat je het hebt over twee konijnen in een verhaal, en dat de ene konijn bij de andere konijn weggaat, of boos is, of van, hoe zou jij je voelen als dit jou zou overkomen? Dus dat het eigenlijk dezelfde situatie is, maar dat het in plaats van over het verlies van de relatie met een ouder, dat het over het verlies van een pot met honing of iets anders gaat. Waar het kind dus niet die emotionele
die
relatie bij heeft.
Nee, precies.
Ja, precies. Ja. Van dat je dus heel erg kan kijken van, nou ja, ik zou me zo voelen of ik zou er zo op reageren. Of hoe vind jij dat baby konijn hiermee om zou kunnen gaan? Of wat zou die moeten doen? Ja. En dan kijk je dus eigenlijk vanuit mijn eigen normen en waarden vind ik dat het zo is. En dat je dus door die emotie eruit te halen, dat je dus bij je eigen normen en waarden blijft. Waardoor je dus aan een van betere beslissingen gaat maken. Maar ook waardoor je veel meer informatie uit het kind kan halen. Ja. Dus nogmaals, van als het kind heel erg emotioneel betrokken is met de andere ouder, dan is het heel moeilijk om daarin gevoelens onder woorden te brengen. Ja. Maar als je het vanuit een kinderverhaal eigenlijk maakt, met poppen, of je kan het zelf verzinnen, of vanuit een boek, en dan vraag van God, hoe zou baby konijn zich hierbij voelen? En dan kan het kind er veel
kan
makkelijker
het wel, ja.
Vragen.
Dat je dan die emotionele afstand creëert ten aanzien van de eigen situatie, omdat dat vaak kwetsbaar is en te dichtbij soms komt. Wij werken in onze praktijk natuurlijk ook heel veel met spelmethodieken en met inderdaad de boeken, knuffels, poppetjes. En wat ik in ieder geval mooi vind, wat ik vaak met ouders doe, is ook zeker bij jongere kinderen, om bijvoorbeeld, je hebt hele leuke boeken die je kan kopen, Koala, Laat maar los, Coco, Je kan het. En dat zijn allemaal boeken die bijvoorbeeld iets vertellen over een dier die bijvoorbeeld voor het eerst iets gaat doen, of die een verandering ingaat, die spannend vindt. en wat dat teweeg brengt. En dat kan bijvoorbeeld een stap zijn in, hey, wil jouw kind niet naar de andere ouder, of heeft hij moeite, of heeft hij daar iets uit te zoeken? Dat je zo'n verhaallijn, wat jij dus mooi omschrijft, die alternatieve verhaallijn gebruikt, om dan samen te bespreken, wat zou die koala doen, of wat zou Coco doen, en hoe zouden we hem kunnen helpen? En dan gaat de aandacht daar naartoe, maar ondertussen stimuleer je het oplossingsvermogen van een kind, en stimuleer je dat een kind iets gaat bekrachtigen in zichzelf, waardoor hij misschien die stap wel kan zetten. Dus ik vind het een hele mooie, de alternatieve verhaallijn. Die is echt wel heel mooi om als ouders inderdaad ook als tip mee te geven. We willen vaak direct over de situatie met het kind praten, maar dat komt vaak veel te dichtbij en is soms ook wel heel erg ingewikkeld voor kinderen.
Ja, en wat je dan ook ziet is dat een ouder, zeg maar, als die dat doen, eigenlijk ook weer direct de lijn naar de echte situatie willen doen. Ja. Oh, maar hoe zou dat dan zijn met jouw vader of moeder? Maar dat je dat vertrouwt, dat dat proces vanzelf gaat. Dat je dat proces eigenlijk vertrouwt en dat je dus niet de situatie, de echte situatie erbij haalt, maar meer gewoon laat het kind maar vertellen over wat die zou doen als die koala of het konijn zou zijn. En dan daar ook bij laten, zeg maar. En dan vertrouwen hebben van dat dat goed
dat
gaat.
Dat proces vanzelf. Want vaak doet het systemisch en van binnen doet het iets doordat dat er dan iets, een knopje op aangezet is, laten we het zo zeggen.
Ja. Ja, en wat er ook gebeurt, en dat ik denk ik dat dat ook niet onderschat moet worden, is dat het kind ook heel vaak sociaal wenselijk reageert. Als die als moeder vraagt van nou, hoe zou dat zijn bij papa? En dat het kind dan eigenlijk reageert met wat hij denkt dat moeder wil horen. Omdat hij ook weet dat daar emoties bij zit en daar heel sociaal wenselijk in zit. En dus nogmaals met die alternatieve verhaallijn die je dan ook weer kan afstemmen per leeftijd, is het ook dat je veel vrijer kan praten, omdat je de betrokken personen niet kent en niet kan kwetsen, omdat die er niet bij zijn, bij wijze van spreken. Ja. En dat je daardoor wel echte gevoelens en echte gedachten naar voren kan halen.
Ja, het is heel mooi, hele mooie methode om eigenlijk te gebruiken, voor zowel voor professionals als voor ouders, om daar de boeken en die verhaallijnen voor te gebruiken of een knuffel te pakken. En wij doen natuurlijk in onze praktijk ook vaak rollenspellen met kinderen, waar je ook een hele hoop mooie informatie uit kan halen, zeker ook bij jongere kinderen. Omdat die zo nog in die beleving zitten en in de verhaallijn zitten en niet altijd in hun cognitie gaan zitten. Dus dat is ook een hele mooie manier om te gebruiken. Nog even een vraag aan jou, wat wij ook wel meemaken, en dat is voor kinderen vaak lastig, hè, dat zij bijvoorbeeld bij een ouder verblijven, daar mogen kijken hoe ze zich voelen en doen, en dat met de andere ouder ondertussen al iets is afgesproken. En dat zij dus voelen van oké, nu ben ik eigenlijk bij deze ouder, die gaat eigenlijk over de tijd waar ik mee ben, maar ik heb al iets met die andere ouder afgesproken. Dan in een soort loyaliteit terechtkomen van ja, maar met papa had ik al afgesproken dat ik om 4 uur thuis zou zijn. Maar eigenlijk diep van binnen wil ik toch wel een paar uurtjes langer blijven, of wil ik wel blijven slapen, of wil ik iets doen. Wat is daarin weer, als je ook misschien weer naar het mentorschap kijkt, maar ook het stukje loslaten, wat zou daarin kunnen helpen voor ouders om met hun kinderen te doen, om daarin ook wat ruimte te bieden aan het kind, om ook daarin zelf een stukje regie te kunnen pakken? Wat zie jij daarin?
Ja. Ja, het is zeg maar van, als je het zou vergelijken met van dat het kind af had gesproken op school of met vriendjes, van dan zou de oplossing eigenlijk veel makkelijker liggen. Van,
ja,
het ligt eigenlijk, vanwege die loyaliteit, wordt de situatie veel ingewikkelder. En daarin probeer ik altijd van om die ingewikkelde emoties eruit te laten. Dus eigenlijk te kijken van, nou, hoe zou je hebben gereageerd op het moment dat je met een vriendje had afgesproken, of met oma, of met buurvrouw, waarbij die loyaliteit eigenlijk niet aan te pas komt. Want op het moment dat je dat kan doen, en dat is dus ook als ouder, van geef je dat gevoel af, van ja, je had 4 uur afgesproken, en dus eigenlijk weer de eigen emotie projecteren op dat van het kind, van dat daar veel meer de oplossing zit van, als je als ouder voelt afgewezen, veel meer vragen van, wil ik nu mijn eigen emotie, mijn eigen erkenning hier uithalen?
En je stukje van, eigen controle van,
of laat ik het bij het kind van, dat die in die situatie zit, daarvoor kiest en daarvoor gaat, zeg maar.
Ja, en het is ook weer inderdaad mooi om daar ook weer een beetje in lijn met de alternatieve verhaallijn, dat je dus dat ingewikkelde loyaliteitsgevoel eruit haalt, maar een vergelijkbare situatie pakt van, hey, hoe zou het dan zijn gegaan? Was het dan ook moeilijk geweest? Of had je als ouder daar dan bijvoorbeeld ook moeite mee gehad? Of had je dan je kind juist wel die regie gegeven? Wat maakt het dan weer anders dat je dit in lijn met de andere ouder op deze manier oppakt? Dan kan je ook weer die ex-partnerpijn eruit halen, of de pijn die op dat volwassen niveau zit.
Ja, maar dat is ook de vraag die je zelf moet afstellen. Dus afvragen van als je als ouder wordt gebeld van ik kom een uur later of ik kom in plaats van vandaag om 4 uur, ik kom om morgen. En dat je die emotie die je voelt, dat je dus niet van de schuld ervan bij de andere ouder legt. Van oh, die heb dat zitten inpraten. Maar dat je veel meer kijkt van waarom heb ik dat gevoel? Van waar komt die emotie vandaan? En waarom raakt dit mij zo? En dat je daar dan veel meer mee aan de slag gaat. En dat je dus eigenlijk die interne locus of control dus eigenlijk behoudt. Van dit ligt bij mij, van ik heb die emotie. En hoe kan ik daarmee omgaan? En hoe kan ik daar in de toekomst een andere afspraak mee maken? Dat jij bijvoorbeeld veel te veel nadruk op het nakomen van die afspraak hebt gemaakt. En dat je zegt van nou, misschien moet ik daar zelf ook flexibeler in zijn. Of er anders naar kijken. Maar dat heel erg bij jezelf laat. En het jouw
Mooi.
emotie laat zijn. En niet dus de boosheid op het kind of de andere ouder projecteren.
Dat is
Dat
misschien
die
even
iets gedaan heeft.
mooi ter uitleggen dat die interne locus of control is. Dat is eigenlijk je eigen invloedssfeer die je hebt, die van binnenuit komt. En op het moment dat het de externe locus of control is, dan voel je dat het van buitenaf is. En dan leg je het eigenlijk eerder bij iemand anders neer dan dat je echt bij jezelf kijkt. Hey, wat kan ik hierin anders doen? Welke gedachten kan ik hierin anders hebben? Hoe kan ik mijn kind weer vanuit dat mentorschap of van die alternatieve verhaallijn, stel dat daar iets anders zou zijn, hoe zou ik er dan mee omgaan? Dat zijn misschien wel hele mooie handvatten voor ouders om deze twee ideeën mee te nemen. Van hoe zou ik dan met zo'n situatie omgaan? Ja.
Ja.
Hey, even nog voor jou en voor de luisteraars. Er zijn verschillende opvoedstijlen en verschillende regels die voor kinderen belangrijk zijn. Zou jij daar iets over kunnen zeggen als je kijkt naar een scheidingssituatie? Die verandert vaak een hele hoop voor kinderen. Zijn er een aantal opvoedstijlen die echt met elkaar botsen of die juist heel goed samengaan? En bepaalde regels waarvan je zegt, nou, die zijn wel fijn om voor kinderen vast te houden of als basisregel te introduceren. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik denk dat de opvoedstijl, zeg maar, van dat er heel wordt gekeken van wat is nou de opvoedstijl? En dat de een goed zou zijn en de ander niet goed zou zijn. En ik denk dat we dat idee los moeten laten. Dus dat het heel erg gaat van wie ben jij als ouder en welke opvoedstijl past bij jou als ouder. En dat je kijkt naar het kind van wat past er heel goed bij het kind. En dat het eigenlijk om die relatie gaat. Dus dat het kan zijn dat het tussen vader en moeder een autoritaire opvoedstijl veel beter past en bij de ander meer een alternatieve, dat je het wat vrijer en wat losser houdt, zeg maar. Maar dat je dus niet te veel focust op van het moet deze opvoedstijl zijn, deze is het beste, ik heb deze opvoedstijl en ik doe daarin heel erg goed, ik ben daarin de held voor mijn kind, want ik doe het goed en de ander moet daarin volgen. Maar dat je daarin het dus veel meer loslaat van dat het niet afhankelijk is van, oh, elke keer als je een hele autoritaire opvoedstijl hebt, dan komt het kind er zo uit als het 18 is? En dat is een andere van dat idee
Dat idee
loslaten.
mag loslaan.
En dat is hetzelfde dus met bepaalde regels. Want een kind is zo flexibel en dat die kan daar zo goed mee omgaan van met verschillende opvoedstijlen. En die weet ook heel goed, zeg maar, en die voelt het ook aan van wat bij welke ouder kan, wat bij welke docent kan, wat bij welke sportleraar kan. Van dat dus allerlei verschillende opvoeders zijn voor het kind. Dus ik denk dat dat om te beginnen is van er is niet één opvoedstijl heel erg goed, maar veel meer bij jezelf blijven van dit is wat ik wil projecteren, dit is het voorbeeld wat ik wil zijn. En dat daarnaast denk ik wel dat het goed is als je kijkt bijvoorbeeld naar de overgang. Van dat je daarin een bepaalde consistentie hebt, van dat je zegt van als het van vader naar moeder gaat of vice versa, van dat je zegt van we doen dat op deze manier. Dus dat er een bepaalde, eigenlijk een soort van bedritueel, dat je een soort van
Overgangsritueel,
overgangsritueel hebt, van dat dat op een bepaald moment gebeurt, van dat je zegt van en dat dat altijd hetzelfde is, van dat je een bepaalde eindactiviteit en een bepaalde beginactiviteit doet, waarin het kind dus daarin heel erg die regelmaat heeft en dat die overgang niet heel erg groot is.
Nee, dus dan echt herkent van nu ronden wij het stukje hier af en dit blijft als jij bij de andere ouder bent, maar nu maken we de stap naar de andere ouder en dat daar bijna inderdaad een overgangsritueel in zit wat heel mooi kan zijn, zodat het kind die stap makkelijk kan maken en ook die herkenbaarheid heeft dat het
Ja.
eraan komt. Ja.
Ja, en dan ook heel erg kijken van waar heb jij als ouder behoefte aan en is dat ook de behoefte van het kind? Dus ik kan me zo voorstellen als het kind dan thuis komt, dat je 1000 vragen hebt van hoe was het, wat heb je gedaan, wat was leuk, wat was niet leuk en wat wil je nu doen? En dat je daarin dus kijkt van is dat ook de behoefte van het kind? Van zit die erop te
Precies.
wachten van als die met al die prikkels en emoties en het verhuist, van zit hij dan op te wachten om al die vragen afgevuurd te krijgen? Of wil hij gewoon eventjes een uurtje weer in een nieuwe situatie wennen, even landen? Ja. En dat is dan ook weer de held en de mentor van, dus niet kijken vanuit je eigen perspectief en behoeften, maar heel erg van, ik laat mijn kind eventjes tot rust komen, even de emoties begeleiden eigenlijk van, hoe kan ik er voor het kind zijn, zeg maar. Zonder dat in een vragende vorm te doen, duizend vragen te stellen.
Ja, dat is mooi. Hè? Ouders, en met alle liefde en goede bedoelingen, want je hebt je kind een paar dagen niet gezien of en gemist en je wil graag vol er zijn. En dat is ook wat wij eigenlijk wel vaak meegeven aan ouders. En vanuit de hechtingstheorie hebben we een hele mooie van, wij gebruiken altijd het woord ophalen en het woord overbruggen. En het woord ophalen betekent eigenlijk op het moment dat je kind thuis komt, dat je even op een heel laag niveau oogcontact maakt, een arm op iemands schouder zet of een ei over de bol geeft en puur zegt, fijn dat je er weer bent. En dan een kind de ruimte geeft om zijn ding te doen. Niet meteen als de jas niet wordt opgehangen een punt gaan maken van de jas die niet is opgehangen. Even een kind weer in de energie laten komen die er is. Niet te veel overvragen wat jij zegt. Hè. En als het kind er dan weer is, dan heb je de connectie weer en kan je weer jouw stuk oppakken wat je met het kind hebt. En dan zeggen we ook altijd tegen huis, bedenk jezelf maar eens even dat jij ineens van een werklocatie in een andere groep terechtkomt en dat je daar even je draai moet vinden. Dan heb je ook even die tijd nodig om even te landen. En een kind heeft dat hetzelfde. Die vloeit niet zo hup, hup, hup van de ene naar de andere plek. En het stukje overbruggen zeggen we altijd, op het moment dat je tegen een kind zegt van, ik ga jou zo verschrikkelijk missen als je bij papa of bij mama bent en gelukkig zijn het maar twee nachtjes, dan doe je onbewust een enorm beroep op die loyaliteit van een kind. Want die gaat dan denken, jij hebt mij nodig. He, vanuit de hechtingstheorie willen kinderen ook belangrijk gevoeld worden en dat jij ze ziet. En dan zeggen we ook altijd, geef ook aan als jouw kind naar de andere ouder gaat, dat jij goed voor jezelf zorgt, dat dit in jouw huis en wat jullie doen hetzelfde blijft als die daar is. En als het kind terugkomt, dat jullie een spelletje of een activiteit weer met elkaar oppakken. En dit zijn weer eigenlijk de mooie conclusie van onze podcast. Eigenlijk zo mooi is echt dat wel de held of het mentorschap. En dat een beetje het alarmbelletje in het hoofd van ouders kan zijn van, ben ik nu bezig vanuit de heldrol en het allemaal willen oplossen en het kind beschermen en vol op mijn kind duiken en ik ben de perfecte ouder, of ga ik in die mentorrol zitten en rust en landen en het klein maken en mijn kind steunen en stimuleren en sturen en die verhaallijn, alternatieve verhaallijn pakken. Dat zijn eigenlijk wel hele mooie dingen die steeds onder onder de held en het mentorschap passen. Dus ontzettend mooi dat we die vandaag in ieder geval goed konden belichten.
Ja, en wat ik ook nog wil zeggen als laatste is, dat is ook van elke keer jezelf eigenlijk afvragen van, is de emotie die ik nu voel, komt dat door het gedrag van het kind? Of zit daar iets bij mezelf in? Van als een kind terugkomt van de andere ouder en de jas ligt op de grond, van, word ik daar zo boos van omdat het kind nou zoiets vervelends heeft gedaan? Of zit er bij mijzelf meer een onderliggende emotie van...
Is het een gelaagde emotie? Ja, gelaagde emotie. Ja. Ja, zeker. Dat is een hele mooie om ouders ook mee te geven, om je dat steeds af te vragen. Is dit een zuivere emotie rondom het kind en gedrag of iets wat ik daar zie, of heeft dit met een andere dynamiek te maken? Dat is een hele goeie. Ontzettend fijn dat wij vandaag zo met elkaar in gesprek konden gaan. Er valt nog een hele hoop te bespreken. We kunnen oneindig lang over allerlei opvoedvraagstukken praten. En wat ik misschien wel leuk vind om aan de luisteraars te vragen, want wie weet kan er weer een vervolg aankomen, dat we specifieke vragen van luisteraars krijgen. Echt opvoedkundige vragen met scheiding. En dat we eens kunnen kijken van, die kunnen we misschien in een volgende podcast weer eens gaan bespreken en beantwoorden. Dus mochten er eens vragen naar voren komen, stel ze dan gerust als luisteraars. Dan kunnen wij kijken of we daar nog wat mee kunnen. En Bas en Alexander, waar kunnen mensen jou vinden? En waar kunnen ze meer informatie vinden ook om jouw podcast te luisteren, waar zulke mooie tips naar voren komen?
Ja, de Opvoedshow is de naam van de podcast. En die is Spotify en Apple Podcasts te vinden. En mensen kunnen het vinden op opvoedshow.nl en ook via Instagram op opvoedshow.
Nou, gaan we daar heel mooi mee afsluiten. Dank je wel voor je aanwezigheid vandaag. En ook dank voor de luisteraars voor het luisteren weer deze keer.
Ja, jij ook bedankt. En
Tot horens.
Tot horens,